Een hele goede avond. Fijn dat jullie weer luisteren naar deze Bijbelstudie. Deze keer gaan we het hebben over gezond gedrag. In deze serie over gezonde gemeente. En ik wil als inleiding een aantal teksten met jullie lezen. In de eerste plaats Romeinen 14. Een stukje uit Romeinen 14. En wij lezen daar het volgende. In Romeinen 14. Wat nu de zwakke in het geloof betreft, neemt hem aan. Niet om te beslissen over twijfelachtige vragen. De een gelooft alles te mogen eten, maar wie zwak is, eet alleen groenten. Laat hij die eet niet hem minachten die niet eet. En laat hij die niet eet niet hem oordelen die eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie bent u? Dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. En hij zal staande gehouden worden, want de Heer is machtig hem staande te houden. Dan uit hetzelfde hoofdstuk, vers 13. Laten wij dan niet meer elkaar oordelen, maar komt liever tot dit oordeel, dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst of een aanleiding tot vallen. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets op zichzelf onrein is. Alleen voor hem die meent dat iets onrein is, voor die is het onrein. Want als uw broeder vanwege uw eten bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan van wat voor u goed is geen kwaad gesproken kunnen worden. Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, is voor God welbehagelijk en bij de mensen beproefd. Laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient. Dan 1 Timotheus, hoofdstuk 3. 1 Timotheus, hoofdstuk 3. Dan lezen we in vers 15, maar als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. En ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, geprezen onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. En dan tenslotte nog een klein stukje uit 1 Petrus, hoofdstuk 2. 2. Daar lezen wij in vers 5. En u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. En dan vers 9. U echter met een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters in Zeewolde. Ik heb het al een aantal keer gezegd en ook deze keer zal ik er weer mee beginnen. Maar we leven in moeilijke tijden, niet alleen in de wereld. Het is natuurlijk vreselijk wat er allemaal aan de hand is. Deze hele wereld is in onrust. Er dreigt een hele grote economische crisis. En verschillende mensen hebben mij al bericht over de tekenen der tijden en de aanstaande wederkomst van de Heer Jezus. En ik denk zeker dat deze dingen daarop wijzen dat de komst van onze Heer dichtbij is. We hebben dat natuurlijk al heel vaak gehoord, maar als het ruimte krijgt, ook in je hart, dan kan het niet anders dan toch een enthousiasme opbrengen in onze harten. Een soort verheugd verwachten dat het moment daar is, bijna daar is, dat Hij ons tot zich zal nemen, opdat Hij ons zal zien en wij bij hem mogen zijn. Dat is heel bijzonder. En daar, ja, daar verlangen we ook naar, daar hopen we op. Alleen, het is ook geestelijk een hele, hele moeilijke tijd. Ook in de gemeente van God is er grote, grote verwarring en verdeeldheid. Ik kreeg nog van de week een mail, meerdere mails zelfs, van verschillende mensen. Eentje over de wederkomst van de Heer Jezus. En het bleek ook wel uit het verhaal van deze broeder dat hij in grote verwarring is, echt van alles door elkaar haalt en het niet meer weet. En dat is niet alleen op dat vlak zo, maar ook in het hele gemeente zijn. En de bedoeling van deze serie van 6 of 7 avonden is om een beetje door de bomen het bos weer te gaan zien. Want ja, ik moet toch heel eerlijk zeggen dat door de traditie in Evangelisch Nederland, dat wat de gemeente geworden is, de principes die er gelden, echt totaal afgeweken zijn van wat Gods woord over deze dingen zegt. En we hebben al een aantal avonden gehad. En we hopen vanavond het gaan hebben over gezond gedrag. Nou ja, al die verdeeldheid en die verwarring, dat zou ons tot grote verontmoediging moeten leiden. En ook grote nederigheid. Dat wij niet moeten denken ons te moeten verheffen boven andere mensen. Dat we het weten of zo. We zouden verdriet moeten kennen over de toestand van de christenheid. Dat de gemeente van God geworden is tot een huis van vele verschillende vaten. Tot eer en tot oneer. En dat maakt dat het een hele, hele, hele moeilijke tijd is. Maar dat betekent niet dat wij in onze individuele levens en ook daar waar het kan in samen zijn als gemeente, we de verantwoordelijkheid hebben om onze eigen levens onder het woord van God te onderwerpen. Het gezag daarvan te aanvaarden en ook dat woord van God te gehoorzamen. Maar daar waar heel veel mensen dat wel belijden, blijkt toch in de praktijk dat het niet gebeurt. Er zijn zoveel voorbeelden van te geven. En daar zullen we vanavond ook wel weer een paar voorbeelden van noemen. De vorige keer hebben we het gehad over oudsten. Nou, hoeveel gemeenten zijn er niet die oudsten zelf kiezen, zelf aanstellen, zelf bekleden met een soort officiële status, ze zelf opwerpen als leiders van de gemeente, terwijl dat totaal niet naar de schrift is. De schrift zegt dat de Heilige Geest ze aanstelt, dat ze vanzelf komen bovendrijven. Dat we dat soort broeders hebben te accepteren, die onder ons leiding geven. Niet over ons, maar onder ons. Die opzichters zijn. Die met de geestelijke zaken bezig zijn. Die voorbeelden zijn voor de kudde. Maar nergens leert de schrift dat er één voorganger is, of één persoon die de boel moet leiden. Het enige gezag in de gemeente komt van de Heer Jezus door de Heilige Geest in ons midden. Nou, als we verder gaan nadenken over gezond gemeente zijn, dan is het heel belangrijk dat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht gaan zien wat deze tijd betekent. Wat is de wil van God aangaande zijn gemeente? En de eerste avond ging ook over, wat is nou eigenlijk de gemeente? De broeder die mij deze vragen zond van de week over de grote verdrukking en over het boek Openbaring, had geen helder zicht op wat de gemeente is. De gemeente is niet een voorwerp van profetie, in die zin, zoals Israël dat is. De gemeente is een hemelsvolk en als zodanig een verborgenheid in het Oude Testament. Maar welk onderwijs is er dan verbonden met de gemeente? Dat hebben we de tweede avond gezien. En de derde avond hebben we gekeken naar gezond leiderschap. Wat zijn oudsten? Worden oudsten aangesteld door mensen? Nee. Oudsten, zei ik net al, worden door de Heilige Geest aangesteld. Hoe dan? Doordat zij door hun gaven van leiding geven boven komen drijven. Ze geven geen leiding over de kudde, maar ze geven leiding in de Heer onder ons. De vierde avond ging over gezonde gemeenschap, de gemeenschap in de Heer Jezus Christus, de gemeenschap van zijn Zoon. En vanavond gaan we dus het hebben over gezond gedrag. En dat gedrag moet horen bij de Heer. Zoals hij dat in Colossenzen 1 schrijft, Paulus. Wandelen de Heer waardig. Maar in 1 Timotheüs 3, die tekst heb ik al regelmatig genoemd in verschillende bijbelstudies bij jullie. Daar staat, als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en de grondslag van de waarheid. Nou, de gemeente wordt grofweg in drie beelden gezien in het Nieuwe Testament. Dat van een bruid, dat van een lichaam en dat van een huis. En als het gaat om ons gedrag, dan heeft dat vooral met dat huis te maken. Het gedrag in het huis van God is voorgeschreven door de apostel Paulus in 1 Timotheus, 1 Korinthe, de brief aan Titus, 2 Timotheus enzovoort. Dus het gedrag in het huis van God. En dat huis van God, dat is de pilaar en de grondslag van de waarheid. Dat gedrag behoort in overeenstemming te zijn met God zelf. Want hij woont in het huis. Door de geest woont God in zijn huis. Dus hoort ons gedrag bij hem te passen. Anders gezegd, het karakter van God hoort zichtbaar te worden in de stenen van dat huis. Want we hebben gelezen in 1 Petrus 2 dat Gods huis niet een stenen gebouw is, een gebouw waar je heen gaat, zoals mensen dat wel eens zeggen, we gaan naar de kerk, dat is Gods huis. Nee, het huis van God, dat zijn de mensen die tot levende stenen zijn gemaakt en opgebouwd worden samen tot een woonplaats van God in de geest. En als wij gevuld zijn met deze waarheid van wie hij is, dan zal dat ook ons gedrag veranderen. Nou, dat gedrag, dat gezonde gedrag in het huis van God bestaat eigenlijk uit drie dingen, zoals je ook kunt lezen in je samenvatting. En dat is het omgaan met God, de bewoner van het huis, het omgaan met elkaar als levende stenen en het omgaan met zij of met hen die buiten zijn, met de wereld, met de ongelovigen. Nou, eerst het omgaan met God. In gezond gedrag staat God op de eerste plaats. We hebben gelezen, u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd. Als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, en dan komt het, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dus onze eerste verantwoordelijkheid is aan God, de bewoner van dat huis dus, te geven wat hem toekomt in ware aanbidding, maar ook in de orde die past bij zijn huis. Nou, eerst, zegt Petrus, is het geestelijke offeranden offeren. Dat is aanbidden in geest en in waarheid. En dat houdt in dat het huis van God een plek hoort te zijn van lofprijzing en aanbidding. Daar heb ik de vorige keer ook iets over gezegd. Gods eer en Gods naam hoort allereerst dat te ontvangen wat hem toekomt. Maar er staat wel bij, door Jezus Christus. Dus hoe meer wij zien wat God gedaan heeft door zijn Zoon, hoe meer we hem kunnen gaan loven en prijzen. Ik heb al vaker gezegd, aanbidding is niet het zingen van liedjes. Aanbidding is dat naar God brengen wat er in onze harten zichtbaar is geworden, wat we hebben gemerkt, geproefd van de Heer Jezus. Als we dat in dank naar God opzenden in een gebed of in een lied, dan is dat ware aanbidding. Aanbidding is altijd spreken over de Zoon. Zoals Maria van Magdala de voeten van de Heer Jezus salfde in Johannes 12. En dat huis, sorry, Maria van Bethanië moet ik zeggen, niet van Magdala. Dat huis dat vulde zich met de geur van de nardus. Dat hele huis werd gevuld met de geur van aanbidding. Met de geur van dat wat zij voor de Heer Jezus deed. Nou, dat is eigenlijk het eerste wat hoort bij gezond gedrag. Dat is dat ze hem, de bewoners van het huis, dat ze God, de Heiland, God de Vader groot maken. Omdat we samen met elkaar door één geest toegang hebben gekregen tot hem. Nou, het tweede wat belangrijk is als het gaat om onze omgang met God, dat lezen we in 1 Timotheus 2. Ik heb dat niet voorgelezen, maar ik lees dat nu nog even voor. In 1 Timotheus 2 staat, ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. Ja, het huis is niet alleen een huis van aanbidding, een huis van lofprijs, maar het is ook een huis van gebed, zoals Jesaja 56 dat zegt. Uw huis is een huis van gebed. En dat uit zich in het feit dat de bewoners van dat huis, de levende stenen, dat zijn dus niet de bewoners, maar de stenen van het huis, God is de bewoner, wij zijn het huis, dat wij dus onze afhankelijkheid van de Heer Jezus, van God, duidelijk maken in de gebeden. En daar zegt Paulus bij allereerst in 1 Timotheüs 2 vers 1, ik vermaan dan allereerst. Dus naast de lofprijzing en naast de aanbidding is er gebed. En ik geloof persoonlijk dat een gemeente niet alleen samenkomsten hoort te houden, erediensten rondom de Heer Jezus, om hem groot te maken, in hem de Vader groot te maken, maar dat zij ook samen horen te komen voor gebed, voor smekingen, voor hooggeplaatsten, voor mensen die nog niet de Heer Jezus kennen. Want God wil dat alle mensen behouden worden. En dat noemen we ook wel de bidstond. De bidstond. Dat kan bij mensen thuis. Dat kan als het wat een grotere groep is in een zaaltje ergens. Maar dat is ook het kenmerk van elke gelovige. Persoonlijk. Bid zonder ophouden, zegt 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. Bid onophoudelijk. Het moet een houding zijn van onze levens. Voortdurend smeken, voortdurend afhankelijk zijn van de Heer Jezus Christus. Dus dat is het tweede. Het eerste gezonde gedrag is alle dank en alle lof naar de Vader brengen. En dat gebeurt in geestelijke eredienst. Dus niet zozeer met muziek en met emotie en met gevoel. Ik weet dat heel veel gemeenten gebruik maken van muziek. En daar is op zich niks mis mee. Maar in de eerste 1400 jaar van de kerkgeschiedenis was dat niet. Toen had men gewoon de stem. En de Bijbel zegt, maak hem groot in je hart. Lof prijzen en hem groot maken, jubelend in uw harten. Dat kun je lezen in Efeze hoofdstuk 5. Het belangrijkste is dus dat we God groot maken in de geest. En niet door allerlei emoties geleid worden die weer worden aangespoord door muziek. Muziek is een ondersteuning en niet een leidraad. Maar het tweede is gebed dus, smekingen. En het derde, als het gaat om God, dan is dat de orde. Zo moet je je gedragen in het huis van God. Ik ga niet al die punten noemen, want die kun je allemaal lezen in al die boeken die ik net noemde. Korinthe, Timotheus, Titus. Maar bijvoorbeeld mannen bidden op elke plaats met opheffing van heilige handen. Dat geeft al aan dat als men samenkwam om te bidden, dat mannen dat hardop deden. En dus met opgeheven heilige handen, dat wil zeggen in een waardige toestand. Vrouwen lieten zich in alle stilheid leren. De plaats van de vrouw in de gemeente, in de publieke sfeer, is een plaats van onderdanigheid, van stilheid. Dat wordt vandaag natuurlijk ook massaal overschreden, maar Gods woord laat heel duidelijk zien dat dit de orde van God in zijn huis is. Oudsten in het huis van God horen waardig en bezonnen te zijn. Dat geldt ook voor diakenen. Oudere zusters leren de jongere zusters in alle wijsheid hun vrouwen, hun mannen en kinderen lief te hebben. Titus 2 vers 4. Oudere broeders worden als vaders gerespecteerd, oudere zusters als moeders. Gerechtigheid, geloof, godsvrucht, liefde, volharding en zachtmoedigheid behoren alle mensen, alle gelovigen, te kenmerken. Terwijl de wereldse kennis wordt gemeden, 1 Timotheüs 6 vers 11 en vers 20 en 21. Jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid, zegt hij daar. Grijp het eeuwige leven. Er zijn nog veel meer van dat soort zaken, maar die ga ik natuurlijk niet allemaal noemen. Maar wat Paulus schrijft in 1 Timotheüs is het gezonde gedrag. Zo hoor je te gedragen in het huis van God. En vandaag zien we overal dat deze dingen steeds meer naar de zijlijn worden gedrukt. Want men denkt dat het eigen inzicht boven Gods woord moet gaan. En soms is het zelfs zo erg dat mensen dat wat Gods woord zegt verdraaien. Ik heb zelfs een keer een Bijbelstudie van een gemeente gehad, waarin ze eigenlijk de woorden van Paulus, die staan niet toe dat een vrouw leert of gezag heeft over de man, dat ze uiteindelijk tot de conclusie kwamen na 43 bladzijden dat de vrouw juist wel mag leren. Dus dat is ook heel knap. Maar het gaat om het woord van God en dat is niet zo moeilijk. De vraag is of we het willen gehoorzamen. Nou, al die dingen die God toekomen heb ik genoemd. Dus A, zijn eer in aanbidding en lofprijs. B, zijn hulp door gebed, door smekingen. En 3, zijn persoon, zijn orde, zijn wezen eigenlijk vertegenwoordigen, doordat wij ons onderwerpen aan dat wat God in zijn huis passend vindt. En als wij in het huis van koning Willem-Alexander zouden komen, zouden wij ons moeten gedragen overeenkomstig zijn normen en waarden. Dat geldt ook voor het huis van God. En het past niet om dan te zeggen, ik zie dat anders of ik vind het een beetje bekrompen. Het gaat erom dat we de waarheid van het woord van God willen gehoorzamen. Nou, dan het tweede, dus omgang met God hebben we nu gehad. Dan gaan we nu naar omgaan met elkaar. En daarvoor heb ik iets gelezen uit Romeinen hoofdstuk 14. En het komt er eigenlijk op neer dat het huis van God gekenmerkt wordt door liefde en licht. Ik heb dat al eerder gezegd. Liefde is het kenmerk van God, maar ook licht. God is licht en God is liefde. Dus als wij ons gedrag bekijken, dan moeten die twee kenmerken openbaar worden. Zowel liefde als licht. Het een niet ten koste van het ander. Nou, in Romeinen 14 gaat het over twee soorten geloven. De zwakken en de sterken. De zwakken noemt hij in hoofdstuk 14 vers 1 en de sterken noemt hij in hoofdstuk 15 vers 1. De zwakken, dat zijn die mensen die nog niet de vrijheid in Christus kennen. Ze hebben nog niet gezien dat elk voedsel, maakt niet uit wat, dat dat aangenaam is in die zin dat het geheiligd wordt door gebed en het woord van God. Het is niet zo dat je door het eten van voedsel of het niet eten van voedsel bij God in een beter blad komt te staan, een beter daglicht. Nee. Het geldt ook voor dagen. De zwakken in het geloof onderhouden allerlei dagen. Sabbat, christelijke feestdagen die dan bijzonderder zijn dan andere dagen. Maar ook dat is niet de vrijheid in Christus. Alle dagen zijn gelijk. De eerste dag van de week, de zondag, is de dag van de Heer, maar ook die dag is niet heilig of in die zin bijzonder dat we dan ineens allerlei dingen gaan doen die we normaal niet doen. Nou ja, ook christenen zijn gewend om met Kerstmis extra netjes in de kerk te komen met een net pak aan en een nette jurk aan. Dat is op zich prima, maar daarmee laat je zien dat je dus die ene dag, eerste kerstdag, toch weer boven andere dagen zet. Maar een sterke zegt, nee, alle dagen zijn gelijk. Paulus zelf zegt in vers 14 van Romeinen 14, ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets op zichzelf onrein is. Alleen voor hem die meent dat iets onrein is, voor die is het onrein. Er is geen voedsel onrein. Alles mag je eten. Het wordt geheiligd door het woord van God en door gebed. Sommigen menen dat in Handelingen 15 het noemen van bloed en het verstikte een uitzondering is. Dat wordt hier niet door Paulus genoemd, dus ik neem aan dat dat niet zo is. Maar het zou best kunnen dat die twee een uitzondering zijn. In ieder geval is het niet zo dat de vrijheid in Christus zegt dat je bepaalde zaken niet mag eten. Dus ik ben zelf geneigd te zeggen, bloed en het verstikte is in die tijd zeker voorgeschreven om niet te veel aanstoot aan de Joodse broeders te geven in die overgangstijd tussen het Jodendom en het Christendom. Maar wat was het gevaar? De zwakke, die dus allerlei hulpmiddelen had, voedsel wat hij niet at, dagen die heiliger waren. Ja, die werd eigenlijk door die vrije broeder geminacht. Er staat namelijk, laat hij die eet niet hem minachten die niet eet. Dat is vers 3. Dus de vrije, de sterke, keek een beetje neer op die broeder of zuster die nog deze dingen nodig had. Maar andersom staat er, laat hij die niet eet niet hem oordelen die eet. Want God heeft hem aangenomen. Dat staat heel in het bijzonder van de sterke. God heeft hem aangenomen. Het blijkt gewoon dat juist de mensen die hun vrijheid in Christus praktiseren het minst worden begrepen. Paulus zegt juist van hen, ook heeft, God heeft ook hen aangenomen. Want de meeste mensen hebben nog van allerlei dingen nodig om hun geloof handen en voeten te geven. Maar de echte, sterke, de ware vrijheid zien in Christus, ja, dat is toch wel heel bijzonder. Maar Paulus zegt wel in vers 15 van Romeinen 14, als uw broeder vanwege uw eten bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Dus het kan wel zijn dat je het goed ziet, dat je de kennis hebt van de vrijheid, maar gezond gedrag betekent dat ik rekening heb te houden met mijn broeder en mijn zuster in hun geweten. En als ik door mijn vrijheid een ander bedroef, dan wandel ik niet meer naar de liefde. Ik kan dus door mijn vrijheid mensen te gronden richten, zegt hij in vers 15. Dat betekent dat ze hun geweten, wat ze voor de Heer doen, dat ze dat loslaten en dat ze uiteindelijk op een verkeerde weg terechtkomen. En Romeinen 14 zegt ook in vers 19, laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient. Gezond gedrag betekent de ander volkomen accepteren als die ander dat wat hij laat of niet laat, dat voor de Heer doet. Het is natuurlijk heel wat anders als dat een persoon zegt, ik wil dat we het in de gemeente zo en zo doen, bijvoorbeeld het onderhouden van de Sabbat, en als we dat niet doen, dan ga ik weg of zo, dit soort zaken. Daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat erom dat mensen in hun persoonlijke leven dingen laten of niet laten voor de Heer. Hij doet het voor de Heer. Het gaat om mensen met een oprecht verlangen de Heer te dienen. En de liefde is het kenmerk van dat gedrag onderling. Er is vrede in het huis van God. Tussen zwakken, tussen sterken. Wij mogen niet mensen minachten of mensen oordelen die anders hun geloof inkleden dan wij. De sterke, Paulus, heeft het bij het rechte eind. Zeker. Maar als een sterke geen rekening houdt met een zwakke, handelt u eveneens niet naar de liefde. Dus het gaat niet zozeer om de kennis, want kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En als jouw broer of jouw zus iets voor de Heer laat of iets voor de Heer doet, dan mag je zo'n persoon aannemen, opdat de vrede in de gemeente blijft. Ja? Hebreeën 12 heb ik er nog bij gezet. Jaag naar de vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Jaag naar de vrede met allen. Nou, dat is de liefde. En dat hebben we ook gezien in 1 Korinthe 12, met al die gaven. Niet jezelf verheffen door te streven naar ikgerichte gaven, maar juist die gaven die God jou gegeven heeft door de Heilige Geest, toch? Die genadegaven gebruiken om de broeder of de zuster op te bouwen in het geloof. Dat is de liefde. De liefde richt zich op de ander. Nou, het huis van God is ook een huis van licht. Ik heb dat de vorige keer gezegd, ga er niet al te lang op in. Maar als mensen in ons midden zich een broeder of een zuster noemen, maar in hun hele gedrag of in hun leer de Heer Jezus loochenen, terwijl ze niet voor reden vatbaar zijn, dan zegt Paulus, onttrekt u aan hen. Romeinen 16, vers 17. 2 Thessalonicenzen 3, vers 6 zegt, maar wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u zich onttrekt aan iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzettingen die zij van ons ontvangen hebben. Nou, daar ga ik dus nu niet verder op in, want de vorige studie heb ik dat uitgelegd. Doe wie niet deugt uit uw midden weg. Nou, dan blijft nog één aspect over en dat is het omgaan met de wereld. We hebben dus gezien omgaan met God, hem eren, hem loven, hem aanbidden in geest en in waarheid, hem smeken in gebed en ook de orde van het huis van God bewaren. Dat is wat hem vreugde doet. Het tweede is omgaan met elkaar, waarvan Paulus zegt, het koninkrijk van God is niet eten en drinken. Het gaat niet ten diepste om onze kennis, wat wel en niet mag, maar is gerechtvaardigheid, staat er. Vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, is voor God welbehagelijk en bij mensen beproefd. Dat was het tweede onderdeel en dan gaan we nu naar het laatste onderdeel, het omgaan met de wereld. Nou, we worden opgeroepen geen ongelijk juk aan te gaan met ongelovigen. In 2 Korinthe 6 kun je dat vinden. Dus het is niet de bedoeling dat wij op een gemeenschappelijke weg gaan met ongelovigen onder een ongelijk juk. Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met de duisternis? In welke overeenstemming heeft Christus met Belial? In welk deel heeft een gelovige met een ongelovige? In welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Dus met ongelovigen kunnen wij niet geestelijk onder één juk gaan om iets na te streven. Het gaat hier niet om het lid zijn van een voetbalclub of dat soort zaken. Het gaat hier echt om het gebied van het geestelijke leven. Je kunt niet trouwen met een ongelovige bijvoorbeeld, omdat dat een diep geestelijk iets is, een huwelijk. Maar we hebben wel, omdat we het huis van God zijn, de verantwoordelijkheid om goede getuigen te zijn van God, onze heiland, tegenover de wereld. Want we bidden voor de wereld, voor de overheden, we smeken voor de mensen die nog niet tot bekering zijn gekomen. En, zegt Romeinen hoofdstuk 13 vers 1, gehoorzaamt de overheid. Ik zal het even voorlezen. Elke ziel zij aan de over haar gestelde overheden onderdanig. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God ingesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God. En zij die weerstaan, zullen oordeel voor zichzelf ontvangen. Dus wij hebben de overheden, onze regering, de gemeenschap waartoe wij behoren in dit land, te gehoorzamen. Ik ben dan ook niet voor stakingen en dat soort zaken, want een gelovige hoort stil en rustig te leven en te accepteren wat de overheid beslist. Tenzij het uitdrukkelijk ingaat tegen Gods woord, zoals bijvoorbeeld abortus, euthanasie, dat soort zaken. We horen God meer te gehoorzamen dan mensen, dat is heel duidelijk. We lezen dat ook bijvoorbeeld in Handelingen 5, vers 29. Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de overheid niet moeten gehoorzamen, want we moeten onderdanig zijn aan de overheden die over ons zijn gesteld. Ja? Dus dat is het derde. Geen ongelijk juk, omgaan met ongelovigen, bidden voor de ongelovigen en onderdanig zijn aan de overheid. En Paulus schreef dit in een tijd waarin keizer Nero notabene de overheid vormde in het Romeinse Rijk. Dan zegt Colossense 4, als het gaat om de wereld om ons heen, het volgende, Colossense 4, vers 5, wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit. Laat uw woord altijd in genade zijn, met zout besprengd, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Nou, dat is al een hele lastige. Wijs, bedachtzaam en een goede vertegenwoordiger van de Heere God, de Heere Jezus Christus. En het laatste wat ik wil zeggen is dat de liefde van God zijn hart duidelijk moet worden naar de wereld. Romeinen 12, vers 17 tot en met vers 20, vergeldt niemand kwaad met kwaad, behartigt wat goed is voor alle mensen. Zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven: aan mij de wraak, ik zal vergelden, zegt de Heer. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dit te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dus de wereld is geneigd zichzelf te wreken, zichzelf het gelijk te halen. Maar wij als gelovigen in het huis van God hebben te wachten op de vergelding van God over de goddelozen. En in die tijd, die tussentijd, bidden en smeken wij voor onze vijanden dat ze tot bekering mogen komen, tot erkentenis van de waarheid. Dat is gezond gedrag ten opzichte van de wereld. En als dat gezonde gedrag gezien wordt, wordt God, de bewoner van het huis, geëerd. Maar ook op een waardige, ware, wijze manier vertegenwoordigd in deze duistere wereld. Ten slotte nog even terug naar 1 Timotheüs 3, want dat hebben we ook nog gelezen. Ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Godsvrucht is eigenlijk een woord dat Paulus vaak gebruikt in verband met het huis van God, met het gedrag. Godsvrucht betekent de vreze des Heren, het ontzag voor hem, het onderwerpen aan zijn woord, aan zijn gezag. En je zou, als je deze studie en de voorgaande studies hebt geluisterd, bij jezelf misschien kunnen denken: tjongejonge, de lat ligt wel erg hoog. God aanbidden op een hem welbehagelijke wijze, omgaan met elkaar in liefde en licht, omgaan met de wereld in alle wijsheid. Hoe krijg ik dat ooit voor elkaar? Nou, hier in 1 Timotheüs 3 staat dat het geheimenis daarvan groot is. Het is een groot geheimenis hoe de gelovigen, de christenen, aan de godsvrucht komen, de vreze des Heren. Maar er staat dan achter: hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Het geheim van ware godsvrucht, het geheim van gezond gedrag is de Heer Jezus Christus. Is te zien op hem. Is met hem bezig te zijn. Hij, de Heer Jezus, die geopenbaard is in het vlees. Hij, de God, geopenbaard in het vlees. Gerechtvaardigd in de geest. Zo volmaakt geleefd door de Heilige Geest. Gezien door de engelen. Engelen waren voortdurend op zijn weg. Vanaf zijn geboorte tot aan Gethsemane en zijn opstanding. Engelen zagen hem, verwonderden zich over hem. Gepredikt onder de volken, hij is het thema van onze prediking. Paulus zegt: hem verkondigen wij in Colossense 1, vers 28. Hij is het geheim van de godsvrucht. Geloofd in de wereld. Niet door de wereld, want de wereld gaat verloren en haar begeren, maar in de wereld zijn er mensen die hem zien, die in hem geloven. En ook jullie in Zeewolde. Jullie zijn een gemeente waarvan de Heere God misschien zegt: jullie hebben kleine kracht. Jullie hebben mijn zoon niet verloochend. Ze hebben zijn naam in ere gehouden. En nou is het mijn verlangen dat er ook gezond gedrag is. Accepteer elkaar, aanvaard elkaar. En het geheim van al deze dingen is Christus, mijn Zoon, de Heer Jezus. Als je met hem bezig bent, dan zal ik jullie zegenen. Door mijzelf aan jullie te openbaren. Wie mij lief heeft, houdt mijn geboden, zegt de Heer Jezus. En ik zal mijzelf aan jullie openbaren, aan hem openbaren. Opgenomen in heerlijkheid, zegt dan tenslotte 1 Timotheüs 3, vers 16. De heerlijkheid heeft hem opgenomen, want daar hoort hij. En zo zullen ook wij straks worden opgenomen in de heerlijkheid. Niet omdat we gezond gedrag vertonen, want dat is een gevolg van onze redding, onze rechtvaardiging. Omdat we bij hem horen. Maar gezond gedrag is een gevolg van het zien op de Heer Jezus. En als jij, als u de Heer Jezus van harte lief heeft, dan moet u uw eigen leven onder zijn gezag stellen en uw eigen leven spiegelen aan zijn leven. Heb ik vrede met iedereen? Kan ik iedereen recht in de ogen kijken? Zijn er broeders of zusters die ik stiekem in mijn hart nog minacht of die ik oordeel? Beleid het aan jouw Heer en zeg: dit is niet jouw overeenstemming met uw huis. Dit is niet de vrede waartoe u mij geroepen heeft. En als er nog andere zaken zijn in jouw gedrag die niet met de godsvrucht in overeenstemming zijn, niet gezond zijn, breng ze bij de Heer of bij een broeder of zuster, beleid het. Beleid elkaar de zonde en u zult genezing ontvangen, zegt Jacobus 5. En ik hoop dat jullie dit gedrag nastreven, niet als een soort kopie van een uiterlijk setje regels, maar als een vrucht van gerechtigheid, als een vrucht van het kennen van de Heer Jezus. Het geheim van de godsvrucht is groot, maar er zijn er maar weinig die het kennen, want veel leraren, helaas, roepen mensen op om eerst van alles te doen, allerlei voorwaarden te vervullen voordat je eindelijk eens geestelijk kunt groeien. Maar de Heer Jezus, het woord van God, zegt nee. Het geheimnis van de godsvrucht is een persoon. Hem zien, hem kennen, hem liefhebben, met hem omgaan. Dat is de voorwaarde. En dat is door het geloof. Het geloof in het woord van God. Geprezen zij zijn naam. Amen.